De schriftlezing in dit morgenuur komt vanuit twee plaatsen uit Gods heilig woord tot ons. Allereerst lezen we het Hemelvaartsevangelie in Lucas 24, daarvan vers 50 tot en met vers 53. Dus Lucas 24 vanaf vers 50 tot en met vers 53. En daarna lezen we vanuit Hebreeën 2, vers 5 tot en met vers 9. Dus Hebreeën 2 vanaf vers 5 tot en met het negende vers is de tweede schriftlezing in het morgenuur.
En hij leidde hem buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Lezen we verder in Hebreeën 2, vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensenzoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou.
Geliefde gemeente, het gebeurde jaren geleden dat een docent onderwijs gaf van een groep leerlingen. Groot deel van die leerlingen die onderwijs ontvingen waren niet kerkelijk, waren ook niet opgegroeid met de Bijbel. Maar het was de week van Pasen en daarom besloot de docent om iets te delen over het heilsfeit van Pasen. Sprak over de Heer Jezus die moest lijden. Hij sprak over Christus die is gestorven, maar die na 3 dagen en 3 nachten weer is opgestaan uit de dood. Zo sprak die docent daarover. En hij hield zijn leerlingen voor dat dat lijden, sterven en opstaan van Christus nu het antwoord is op de grote, moeilijke vragen van het leven. De grote problemen in de wereld, de grote zorgen waar mensen soms mee te kampen hebben, het vindt alles een voltooiing, een oplossing, zo zei de docent, in het lijden, sterven, maar ook opstaan van Christus. En toen ging er iemand staan, een jongen. En die jongen zei tegen de docent: ik heb het allemaal aangehoord wat u nu naar voren heeft gebracht, maar als dat dan uiteindelijk de oplossing is van alle zorgen en moeite in de wereld, hoe kan het dan dat er nog zoveel zorgen zijn in de wereld? Hoe kan het dan zijn dat er zoveel verdriet is, moeite en zorg in deze wereld? Terechte vraag, gemeente. Terechte vraag. En met die vraag zitten we in het hart van de actualiteit. Want wij vieren vanmorgen Hemelvaartsdag. We mogen stilstaan bij het Hemelvaartsevangelie. Maar in wat voor wereld leven wij? Een wereld vol brandhaarden, vol oorlogen, honger. Een wereld waarin de tegenstellingen steeds scherper zich aftekenen, een wereld van polarisatie, het lijkt wel toe te nemen. Maar we zitten niet alleen vanmorgen met deze inleiding in het hart van de actualiteit, we zitten met deze inleiding ook in het hart van het evangelie van vanmorgen, Hebreeën 2. Want te midden van die wereld in nood, te midden van al die zorgen en moeite, worden we met de Hebreeënschrijver vanmorgen opgeroepen om omhoog te zien. Want we lezen in Hebreeën 2, en dat is de kern voor vanmorgen in het 9e vers. Maar wij, hoort u het gemeente? Maar wij. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dat is de kern van morgen. Dan zal, als de Heer het geeft, ook de meeste aandacht naar uitgaan vanmorgen. Dat begrijpt u in het licht van hemelvaart. Maar we overdenken ook de versen die aan dit tekstvers voorafgaan. Vanaf vers 7 tot en met vers 9 is het uitgangspunt van de prediking uit Hebreeën 2. Hebreeën 2, vanaf het 7e tot en met het 9e vers, is de stof voor de prediking vanmorgen. En ik schrijf als thema boven de verkondiging de kroningsdag van de kerk. Kerk met een hoofdletter. De kroningsdag van de kerk. Drie gedachten. Allereerst de mens bekroond. Dat is vers 7. De mens bekroond. In vers 8 letten we op de mens ontkroond. En dan resteert vers 9. En dan mogen we in onze derde gedachte erbij stilstaan hoe de mens zal worden gekroond. Dus de mens bekroond, ontkroond, gekroond. U zegt, de mens staat wel centraal vanmorgen. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. De mens met een hoofdletter zal centraal staan. Maar we hopen wel bij het licht van hemelvaart te zien dat er troost mag uitgaan voor de mens, voor Gods kerk. En daarom, andermaal, de kroningsdag van de kerk. De mens bekroond, ontkroond, gekroond. Geliefde gemeente, we hebben de brief aan de Hebreeën met elkaar opgeslagen. Velen zeggen dat we het geen brief mogen noemen, dat het eigenlijk een preek is of verschillende preken die voorliggen. Maar wanneer we kijken naar de opvatting van brief, zeker in de oude tijden, dan is dat zo'n breed begrip dat we ook het boek dat vanmorgen om aandacht vraagt met recht een brief mogen noemen. Het besluit ook met een groet. De brief, zoals die voorligt, heeft voor zover we weten niet een bekende afzender. Er is wel gedacht aan Apollos, er is ook wel gedacht aan Barnabas, mensen die dicht bij Paulus hebben gestaan en geleefd. Er is ook wel gedacht aan Paulus zelf, de apostel, de grote heidenapostel Paulus. Maar met zekerheid kunnen we het niet zeggen van wie wij deze brief in de Bijbel hebben ontvangen. Het maakt vanmorgen heel erg duidelijk dat vooral God de auteur is. De Heilige Geest. Dat geldt voor de hele schrift. Die is van God ingegeven, door God geïnspireerd. Maar laten we dat vanmorgen ook maar onderstrepen, wanneer we niet weten wie de auteur is van deze brief. De Heilige Geest spreekt vanmorgen tot ons. Heel persoonlijk, door middel van de brief aan de Hebreeën. Wie waren die Hebreeën? Kort daar iets over? Wel, ook dat is niet helemaal bekend geworden in de loop van de geschiedenis, maar we moeten waarschijnlijk denken aan een groep Joden die vanuit het Jodendom overgegaan zijn naar het christendom. Joden die dus zijn gaan geloven in het werk van de Heere Jezus. Maar, er dreigde wel een gevaar. Want die Joden die overgegaan waren naar het christendom, die dreigden als het ware steeds terug te vallen in het oude Jodendom, in het wetticisme, in oude vormendienst. Daar dreigden ze als het ware steeds bij weg te groeien. En daarom zien we in de brief van Hebreeën dat de Hebreeënschrijver steeds met het Oude Testament in de hand, het Oude Testament dat voor de Joodse mensen gezag had, autoriteit had, dat die schrijver met het Oude Testament in de hand steeds blijft wijzen op de Heere Jezus. Eigenlijk is Hebreeën één grote lofzang op Christus. De Heere Jezus is meer dan al die offers die er gevloeid hebben. Christus is meer dan Mozes. De Heer Jezus is meer dan Aaron. Hij is meer dan Jozua. We komen het keer op keer tegen dat refrein. Christus is de grote koning, de vervulling van het hele Oude Testament. Maar ik heb wel gedacht in de achterliggende dagen toen ik deze stof voorbereidde. Dat is wel een ernstige boodschap. Want dat betekent dat de meeste Joden het Oude Testament nog niet lezen met het oog op Christus. En daarmee ook voorbij gaan aan het uiteindelijke doel. Het zien op Christus. En dat dat ernstig is, dat lezen we ook. Want we hebben het nu niet met elkaar gelezen vanmorgen. Maar als u even met me meekijkt naar de eerste versen van Hebreeën 2, dan zien we daar wel dat de Hebreeën schrijver ook de lezers van zijn brief aanspoort. In vers 1 lezen we het, dat de schrijver ervoor waarschuwt dat zijn lezers niet moeten doorvloeien. Daar wordt als het ware een beeld gebruikt van afvloeien. Denk maar aan een schip dat vast ligt, maar dat los dreigt te raken om vervolgens de wijde zee opgestuwd te worden. Zal afvloeien, zal wegvloeien van het anker, zal losraken van het anker. Dat kan natuurlijk niet echt, maar de Hebreeën schrijver waarschuwt ervoor. Pas op dat u niet bij Christus dat anker wegdrijft. En wanneer u dan die andere verzen nog zou lezen voor uzelf, de verzen die dan op weg gaan naar ons tekstgedeelte, dan zegt de Hebreeën schrijver ook, hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen? Hij zegt, als we als straf ontvangen, omdat we het woord van de engelen, dat is de wet, als we de wet overtreden, als we daar als straf voor ontvangen, hoe zullen we dan ontkomen als we op die grote zaligheid, op Christus, geen acht nemen? Waar zullen we dan blijven? Waar zullen we ons dan bergen? Dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Dan gooien we, met eerbied gesproken, het medicijn tegen alle ziekten weg. Ernstige boodschap. En daarom hoop ik en bid ik dat we vanmorgen Christus mogen zien. Dat we niet zouden doen als deze Joden, maar dat we mogen zien op hem. En dan gaan we naar vers 7, gemeente. Daar lezen wij dat de schrijver zegt, gij hebt hem, dat is de mens, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en ge hebt hem gesteld over de werken uwer handen. De Heere God heeft de mens geschapen. We weten dat de mensen geschapen zijn op de zesde dag. Laatst, toen de kinderen hier samenkwamen, die mooie dag van het LCA hebben we ook tegen elkaar gezegd. De mens kwam in een ingericht huis. De zesde dag. Alles was ingericht. Prachtige schepping. En toen de mens op de zesde dag geschapen werd, toen heeft de Heere God iets gezegd tegen Adam. Wat zei hij tegen Adam? Ik lees het u voor vanuit Genesis 1. De Heere zegt dat als het ware tegen zichzelf, zo moet ik het zeggen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dan komt het dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierde dat op de aarde kruipt. Vers 26 van Genesis 1. Enkele verzen daarna, vers 28, lezen we het opnieuw. En dan wordt het inderdaad gezegd tegen de mens. Vervul de aarde en onderwerp haar. En heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Gemeente, hier horen wij dat de mens gesteld wordt over de schepping. Over datgene wat de Heere heeft gemaakt. Daar moet de mens over heersen. Dus de mens is niet alleen het pronkstuk van de schepping. Het kroonjuweel op de schepping. De mens draagt zelf ook een kroon. Een grote kroon. Ze moet heersen over de aarde. En dat is groot, gemeente, dat de mens mag heersen over de aarde. Dat is zo groot dat David het in Psalm 8 uitroept, en we lezen dat in vers 6. Wat is de mens dat ge zijner gedenkt, of des mensen zoon dat ge hem bezoekt? Dat u hem zo groot hebt gemaakt, zo hoog hebt aangesteld, dat de mens mag regeren over uw schepping. Wat is die mens, dat u hem zoveel eer en heerlijkheid hebt gegeven? En jongens en meisjes, dat zien we ook. Dat Adam in die goede schepping heerst over de natuur. Want alle dieren komen bij hem en hij geeft ze een naam. En de naam die Adam aan die dieren geeft, die naam zullen ze dragen. Daar zaten ook jongens en meisjes, maar heel eenvoudig, daar zaten ook leeuwen en tijgers bij. Daar heeft Adam oog in oog mee gestaan. Maar die viervoeters hebben hem niet aangevallen. Die dieren hebben naar hem geluisterd. De mens was het kroonjuweel van de schepping. De mens droeg een kroon van eer en heerlijkheid. Ze stond als het ware boven de dieren, boven de aarde, als koning. Dat leert ons aan het eind van onze eerste gedachte, gemeente, dat Adam ook een taak had in de tijd van het paradijs. Wij denken vanmorgen misschien wel met elkaar heerlijk zo'n vrije hemelvaartsdag en nog een lekker lang weekend, jonge mensen. Dat mag ook. Dat mag gerust. Het is ook goed om af en toe rust te nemen. Maar zolang we dan maar niet denken, ja, maandag begint het allemaal weer. Werken en school, gevolg van de zondeval. Nee, want voor de zondeval had Adam ook een taak. Voor de zondeval moest Adam heersen. De Hof van Eden, bewerken en bebouwen. Adam was koning. Hij had een taak. De mens was bekroond met die taak. Onze eerste gedachte, bekroond. Maar, gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte, de mens ontkroond. En we hebben deze gedachten ook nodig om zometeen licht te werpen op vers 9. De mens ontkroond. Adam droeg een kroon, door de Heere geroepen om te heersen over de schepping. Maar Adam regeerde dan wel over de schepping. Hij deed dat onder de grote koning God, onder de Heere. Daar stond Adam onder. En die grote koning in de hemel, die had Adam en Eva ook wetten gegeven. En als ik dan één wet mag noemen vanmorgen in het bijzonder, één belangrijke wet, dat is dan wel deze, dat Adam en Eva het gebod kregen, het enige gebod kregen, om niet van die ene boom te eten, de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Als ze dat zouden doen, ouderen en jongeren, dan zouden ze de dood sterven. Dus wanneer ze dat gebod zouden overtreden, zouden ze de doodstraf ontvangen. Dat was de wet die de grote koning gaf aan zijn onderkoning. Wat gebeurde er? Ja, Adam als onderkoning nam geen genoegen met zijn plaats die hij van de Heere had gekregen. Zijn kroon was niet genoeg. De troon die hij van de Heere had gekregen was niet genoeg. Hij wilde meer. Het trof me, gemeente, dat Adam de hand heeft uitgestoken naar de verboden vrucht, nadat Eva hem daarvan had gegeven. Dat Eva zag dat die vrucht begeerig was tot spijzen, maar dat we lezen in Genesis 2 dat al die bomen begeerig waren tot spijzen. Al die bomen in de hof. Had ik eigenlijk nog nooit zo gelezen. Dus in die hof stonden allemaal bomen met goede vruchten die begeerig waren voor het oog, die aantrekkelijk waren voor het oog. Maar Adam als koning nam er geen genoegen mee. Hij at. En wat was toen het gevolg? Wel, ik geloof dat Matthew Henry het heel goed omschreven heeft in zijn verklaring op Genesis 3. De mens viel in een staat van gelukzaligheid, in een staat van ellende. Een liefderijke God hebben ze getergd. Ze hebben zijn gunst en genade verbeurd en verspeeld. De heerschappij over de dieren was weg. De heerlijkheid was weggenomen. En van hun eer waren ze beroofd. Dat is de kern, gemeente. Dat is de kern. Sindsdien moeten we het met elkaar zeggen. De kroon is van ons hoofd gevallen. Wee nu onzer dat we zo gezondigd hebben. Lieve kinderen van morgen, daar waar Adam oog in oog stond met een tijger of een leeuw, en er gebeurde niks, zien we nu dat de heerschappij over de dieren weg is, dat we niet meer baas zijn over de dieren. Want wanneer er vanmorgen een leeuw zou binnenkomen hier door deze deur, dan weten we niet hoe snel we weg moeten komen. En dan zijn jullie blij dat je op de galerij zit, of niet? Er wordt al ja geknikt. En wanneer er een gifslang hier door de kerk zou kronkelen, dan weten we niet hoe snel we ons moeten bergen. De heerschappij over de natuur, we zijn het kwijt, gemeente. We zijn het kwijt. Maar niet alleen dat, ik moet nog dieper afsteken voor we naar onze laatste gedachte gaan. En dat proberen we nu ook te doen. We zijn niet alleen onze heerschappij kwijt, de heerschappij is ook gegaan naar de duivel. Want hoe wordt de Satan genoemd sinds de zondeval? Ja, de Heer Jezus noemt hem zelf de vorst der wereld. Overste van de wereld. En spreekt Paulus ook niet in Efeze over de geestelijke machten en de overheden in de lucht? Gemeente, wij zijn het gezag kwijt. Heerschappij ligt verloren. En de duivel heeft ten diepste uiteindelijk de macht gekregen hier op de aarde. Het is zijn werkterrein. Het is zijn heerschappij geworden. En wanneer we door genade mogen zeggen dat we de Heer hebben lief gekregen, ja, moeten we dan vaak ook niet zeggen dat we ook de heerschappij kwijt zijn in ons persoonlijk leven. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan het ook niet. Die zonde, we krijgen het er maar niet onder. Het vlees speelt steeds weer op, die oude mens. Gemeente, de heerschappij zijn we kwijt. De mens is ontkroond. Ontkroond. Maar we gaan naar onze laatste gedachte. We hebben gezien dat de mens ontkroond is. En wanneer we voordat we de overstap maken naar onze laatste gedachte nog even blikken in vers 8... dan zien we dat ook. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. U ziet daar hem met een hoofdletter staan. We mogen inderdaad denken aan de Heer Jezus. Dat Christus nog niet alles onderworpen is. De vijanden zijn nog niet voor hem als een voetbank voor zijn heilige voeten. Zoals we het hebben gezongen met Psalm 110. Alle knie heeft zich nog niet voor hem gebogen. Alle tong heeft hem nog niet beleden. Hem is nog niet alles onderworpen in deze wereld. Maar we zouden, en dat zeggen ook verklaarders, we zouden het ook zo mogen lezen, dat de mens nog niet alle dingen onderworpen zijn. Dat is ook waar. Er zijn nog hongersnoden. Er zijn nog rampen. Er zijn nog moeiten, oorlogen. Alles is ons nog niet onderworpen. Daar besluit vers 8 mee, maar gemeente, dan nu inderdaad wel de brug naar onze laatste gedachte. Dan komen we aan bij vers 9, de mens gekroond, want nu lezen we een kantelpunt in ons tekstgedeelte. Noem het maar een scharnier. Er wordt een grote deur opengezwaaid in vers 9. Maar klinkt, maar tegenstelling. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Gemeente, kijkt u even naar vers 7 wat u daar ziet. De mens was gekroond met heerlijkheid en eer. Zijn we kwijtgeraakt, hebben we net vastgesteld met elkaar. Maar kijk nu eens naar vers 9. Daar waar de eerste Adam zijn heerlijkheid en eer is kwijtgeraakt, zien wij vanmorgen Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, dat is ook hemelvaart. Dat hij als koning met eer en heerlijkheid gekroond is. En laten we dan in gedachten even gaan naar die olijfberg in Lucas 24, waar we net hebben gestaan tijdens de schriftlezing. De Heer Jezus had het gezegd, we hebben het kort nog overdacht, kort geleden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij regeerde, weet u nog? Hij regeert. En nadat de Heer Jezus die woorden heeft uitgesproken op een berg in Galilea, is Christus naar de olijfberg gegaan. Daar is hij samengekomen met zijn discipelkring. En dan op enig moment gebeurt het, jongens en meisjes. De Heer Jezus spreidt zijn handen uit op een zegenende manier. De discipelen blikken in zijn doorboorde handen. En dan komt Christus los van de grond. Hij vaart op voor het oog van zijn leerlingen. Al maar hoger en hoger. Totdat een wolk hem scheidt van zijn discipelkring. En de ogen van de discipelen hem niet meer kunnen zien. Vanwege die wolk een teken van heerlijkheid. En nu weten we niet wat er daarna gebeurd is. Maar we zeggen vanmorgen niets te veel op deze hemelvaartsdag. Dat de Vader zijn Zoon heeft opgenomen. Dat lezen we ook in Lucas 24. Christus vaart op, maar de Vader neemt hem op. En het kan niet anders, gemeente. En dan blijven we ook in het spoor van de Bijbel. Het kan niet anders of de Heere God heeft als het ware tegen zijn Zoon gezegd: mijn Zoon, het is volbracht. U hebt het uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Het is ook betaald. Het is ook voldaan. Gaat u zitten naar mijn rechterhand. Gaat u zitten op de troon aan de rechterhand naast mij. Hier krijgt u de scepter. Hier krijgt u de kroon. U bent koning tot in aller eeuwigheid. En daar ziet, geliefde gemeente, Gods kerk nu iets van. Want dat zegt vers 9. Wij zien. Nee, er staat niet wij hebben gezien. Er staat ook niet wij zullen zien. Er staat in het Grieks een doorgaande werkwoordsvorm. Iets wat doorgaat. Dit is in het leven van Gods kerk een doorgaand zien. En u begrijpt dat dat een kernwoord is op deze Hemelvaartsdag. En daarom wil ik u er ook mee naartoe nemen, naar dat zien. Wat betekent dat nu, dat zien? Wanneer we in het kader van hemelvaart op de ten hemel gevaren koning mogen zien, wat is dan dat zien? Is dat een zien met onze natuurlijke ogen, zoals wij elkaar nu zien? Dat is het niet. Is het zien als in een visioen of een droom? Dat is het evenmin. Nee, dat zien dat hier wordt bedoeld op de opgevaren hemelkoning. Dat zien dat hier wordt bedoeld is een zien met ogen van het geloof. Met ogen van de ziel. Zielenogen. Zoals Simeon het heeft uitgeroepen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar het is niet voor niets, gemeente, dat het geloven vaak wordt vergeleken met zien. En daar ligt onderwijs in vanmorgen, ook geestelijk onderwijs. Geloof wordt in de Bijbel vaak vergeleken met zien. Waarom? Wel omdat in dat zien allereerst vastigheid ligt, zekerheid ligt. Er kunnen vanmorgen misschien wel 50 mensen tegen u zeggen dat dominee de Jong niet voorging in Sliedrecht-Bethel al vanmorgen. Misschien wel 50 mensen kunnen tegen u zeggen, maar u zult het bevestigen, want u hebt het gezien dat dominee de Jong vanmorgen voorging. U hebt het met uw eigen ogen gezien. In dat zien ligt vastigheid en zekerheid. Als de oude Isaak, gemeente, als de oude Isaak Jacob had kunnen zien, was hij niet bedrogen. Hij werd bedrogen doordat hij het niet kon zien. Zien geeft zekerheid. Geliefde gemeente, als het geloof vanmorgen mag werken in uw leven, als de Heilige Geest werkzaam is, dan zien wij vanmorgen op deze hemelvaartsdag Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Geloof wordt ook met zien vergeleken, omdat iets wat ver weg is, met ogen van het geloof dichtbij komt. Zegt de Heer Jezus het ook niet, dat Abraham zijn dag gezien heeft met groot verlangen, terwijl Abraham enkele duizenden jaren voor de komst van Christus heeft geleefd. En lezen we ook niet van Mozes, dat Mozes heel veel heeft gezien met zijn natuurlijke ogen, de schatten van Egypte, koninklijke paleis, koninklijke mantels, koninklijke maaltijden, koninklijke allure, hij zag het met zijn natuurlijk oog, maar Mozes keek naar de vergelding van het loon, de uitbetaling van het loon, dat lag nog ver weg. Maar Mozes zag het met ogen van het geloof. Dus iets wat ver weg is, komt met ogen van het geloof dichtbij, binnen bereik. En dan het laatste wat ik wil noemen, gemeente. Dat is deze analogie, deze overeenkomst tussen zien en geloven. Wanneer wij vanmorgen de Heer Jezus mogen zien, met heerlijkheid en eer gekroond, dan komt er ook een begeerte. Zoals er vaak door het zien ook begeerten worden opgewekt. En zeker, dat zijn vaak verkeerde begeerten. Adam en Eva zijn genoemd. Maar er zijn ook begeerten die worden opgewekt in positieve zin. Door de oogpoort. Dan mogen we het zeggen met de bruid uit het Hooglied. Alles wat adem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Dan mogen we inderdaad, om het met een woord van Jesaja te zeggen, de koning zien, de hemelvaartskoning, in zijn schoonheid. Maar, zegt u vanmorgen, dat vind ik nu zo moeilijk. Om hem te zien in zijn schoonheid, om hem te zien in zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Ja, gemeente, want dat moeten we dan toch ook wel zeggen. In het natuurlijke leven kan het vaak zo zijn dat er zaken zijn die het zicht belemmeren. Ik ben een keer in San Francisco geweest en enkelen van u hebben die stad ook bezocht, zo weet ik. Ik had me erop verheugd, maar toen we eraan kwamen was de hele stad in mist gehuld. En het werd donker. En die grote Golden Gate Bridge, er was niks van te zien. Het was één grote mistbank. Zeker later mocht de mist opklaren. Werd het weer daglicht, hebben we hem gezien met eigen ogen. Maar u begrijpt het voorbeeld, gemeente, er kan soms mist zijn. Duisternis. Zo is het ook in het leven van het geloof, met eerbied gesproken. Er kunnen mistbanken zijn van de zonde. Er kunnen mistbanken zijn van grote schuld. Er kunnen mistbanken zijn van onzekerheid. Er kan een nacht zijn van diepe duisternis ook in het geestelijke leven. De Puritijnen spraken van de dark night of the soul. Donkere nacht van de ziel. Waardoor het zicht op Christus belemmerd wordt. Zo kan het ook vanmorgen wel zijn bij u. Dat u zegt, het is hemelvaartsdag. Christus is verhoogd. Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar ik zie het niet. Doorzie het niet. Gemeente, als dat zo is, dan mag ik u er vanmorgen op wijzen, dat wanneer een koning ten hemel voer, of wanneer een koning gezalfd werd, moet ik zeggen, dat wanneer een koning gezalfd werd, dat hij gaven uitdeelde aan de mensen. Denk maar aan koning David, hoe hij gaven uitdeelde toen hij gekroond werd. En zo deelt ook vanmorgen de Heer Jezus gaven uit. Welke gaven? Nou mag ik één gave noemen vanmorgen. De gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil nu zorgen ook vanmorgen voor ogenzalf. Voor geestelijke zalf op onze ogen. Zodat we toch door genade iets mogen zien van de heerlijkheid van Christus. Mag ik dan, gemeente, voor we verder gaan, nog één geestelijke lijn trekken. Wanneer wij in het natuurlijke leven een mooi uitzicht zien, misschien wel vanaf een berg, een grote vallei zien en aanschouwen, dan kan het wel zijn dat we door dat zicht helemaal in beslag worden genomen. Dan zijn we niet bezig met onze ogen. Dan zijn we niet bezig met onze sterkte van de bril of met onze visus, jonge mensen. Dan zijn we niet bezig met onze ogen. Maar dan worden we helemaal gegrepen door datgene wat wij zien. Gemeente, vanmorgen mag ik u preken. De Heer Jezus, aan de rechterhand van de Vader. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Hij draagt een kroon van het allerfijnste goud. Eer en majesteit is hij mee bekleed. En de engelen zingen het hem toe. Heilig is de Heere der legermachten. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ja toch, in Christus, in de Heere Jezus. En daarom zie toch op hem. In zijn majesteit, heerlijkheid, goedheid, genade. Zijn bereidwilligheid om uw zonden te vergeven en uw schuld te verzoenen. Opdat u inderdaad de opgevaren koning mag zien in zijn schoonheid. Maar dat is, gemeente, en dat is laatste voor vanmorgen, wel gegaan voor de Heer Jezus in een diepe weg. En de Heer geven dat we hier ook schoonheid in mogen zien. Want wat zegt de Hebreeënschrijver in vers 9? Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Ja, de Heer Jezus is zelf minder geworden dan de engelen. Neergelegd in een kribbe. Koning af. Koning af. De wijzen hebben er iets van gezien. Want de wijzen uit het oosten hebben hem koninklijke eer toegebracht. Koninklijke geschenken, goud, wierook en mirre. Ze hebben zich neergebogen voor die koning in Bethlehem. Maar aan het eind van Christus leven moest Pilatus het zeggen. Bent u een koning? Toen was een spotmantel het deel van deze koning. Een doornenkroon het deel van deze koning. Een rietstaf het deel van deze koning. En de moordenaar aan het kruis heeft er toch iets van gezien dat hij koning was. Gedenk mij er wanneer u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar wat voor heerlijkheid was er op dat moment met het uiterlijke oog aan die koning te zien dan een bordje boven zijn hoofd. En dat hebben we onlangs ook gezien. Jezus de Nazarener, koning der Joden. Dat was het koningschap van God, van Christus, van de Heer Jezus hier op aarde. Minder geworden, gemeente, dan de engelen. Maar in die weg, ja in die weg, door de vernedering heen, mocht hij verhoogd worden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Vader. Met wat voor doel? Ja, dat lezen we dan nog tot slot. Doch nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, dat slot van vers 8. Vers 9, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Betekent dat God voor iedereen is gestorven, dat Christus voor iedereen de dood is ingegaan? Nee, dat betekent het niet. Want we lezen in het 10e vers dat de Heer ervoor zorgt dat vele kinderen tot heerlijkheid geleid zullen worden. Ja, hij is de overste leidsman van hun zaligheid. En door het lijden heiligt hij hen. Dus Christus is de grote leidsman, gemeente. Hij is voorop gegaan. En daarmee leidt hij nu zijn kerk, zijn levend gemaakte kerk, uiteindelijk ook naar die heerlijkheid. En dan mag inderdaad Hemelvaartsdag de kroningsdag zijn voor de kerk. Ja, alleen voor de kerk. Alleen voor de kerk. Als we de Heer Jezus niet als koning kennen en ook niet als koning erkennen, ja, dan zullen we eenmaal als een vijand aan zijn voeten terechtkomen. Dan zal hij inderdaad al die vijanden die niet voor hem hebben willen buigen, verplicht laten buigen. En dan zal hij zijn heilige voeten op de vijanden leggen, als een knielbank voor zijn voeten. O, dat dat toch niet waar voor ons zou zijn, of voor de gemeente. O, dat dat niet voor ons zou gelden. Maar dat wij vanmorgen op Jezus mogen zien. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond. Nee, kind van God vanmorgen, met het natuurlijke oog zien we het nog niet. Moeite, zorg, verdriet, rouw, smart, pijn, moeite. En deze scheppingzucht als in barensnood zijnde, inderdaad. En in ons persoonlijk leven is er een strijd. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar gemeente, voor Gods kerk mag het hierop uitlopen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dan mag eenmaal ook die kerk thuiskomen. En dan mogen ze het zeggen. Wij zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Ik eindig met een uitspraak van Andrew Murray. Oude prediker Andrew Murray. Hij heeft het gezegd. Zalig hij die afziet van zijn eigen gebrek, zijn eigen onvolmaaktheid, maar die weet op te zien tot Christus in zijn volmaaktheid. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Amen.